Gemeente, laten we samen zingen uit Psalm 27 en daarvan het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op den Heer, God vruchte schaar. Houd moed, hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. We noemden u Psalm 27 en daarvan het zevende vers.
Thank you.
Verder is ons verzocht te lezen een gedeelte uit Gods woord, wat u vinden kunt in het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 22e hoofdstuk en daarvan vers 7 tot en met 34. Maar stellen we ons vooraf onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu Lucas 22, vers 7 tot en met 34. En de dag der ongehevelde broden kwam, op de welke het Pascha moest geslacht worden. En hij zond Petrus en Johannes uit, zeggende: Gaat heen en bereid ons het Pascha, opdat wij het eten mogen. En zij zeiden tot hem: Waar wilt gij dat wij het bereiden? En hij zeide tot hen: Zie, als gij in de stad zult gekomen zijn, zo zal u een mens ontmoeten, dragende een kruik water. Volgt hem in het huis waar hij ingaat. En gij zult zeggen tot de huisvader van het huis: De meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote toegeruste opperzaal wijzen. Bereid het aldaar. En zij heengaande vonden het gelijk aan hun gezegd had, en bereidden het Pascha. En als de uren gekomen was, zat hij aan, en de 12 apostelen met hem. En hij zeide tot hen: Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten, eer dat ik lijde. Want ik zeg u, dat ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zeide hij: Neemt deze en deelt hem onder uw lieden. Want ik zeg u, dat ik niet drinken zal van de vrucht des wijnstoks, totdat het koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En hij nam brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het hun, zeggende: dat is mijn lichaam, het welk voor u gegeven wordt. Doet dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het avondmaal, zeggende: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, het welk voor u vergoten wordt. Doch zie, de hand desgene die mij verraadt, is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen, gelijk besloten is. Doch wee die mens, door welke hij verraden wordt. En zij begonnen onder elkander te vragen wie van hen het toch mocht zijn die dat doen zou. En er werd ook twisting onder hen, wie van hen scheen de meeste te zijn. En hij zeide tot hen: de koningen der volken heersen over hen, en die macht over hen hebben, worden weldadige heren genaamd. Doch gij niet alzo, maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit of die dient? Is het niet die aanzit? Maar ik ben in het midden van u als een die dient. En gij zijt degene die met mij steeds gebleven zijt in mijn verzoekingen. En ik verordineer u het koninkrijk, gelijkerwijs mijn vader mij dat verordineerd heeft, opdat gij eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en zit op tronen, oordelende de 12 geslachten Israëls. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Tot zover.
Zingen wij tot voortzetting van ons samen zijn Psalm 91 en daarvan het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot, voor hem die op hem bouwen. Mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Psalm 91 en daarvan het eerste vers. De tekstwoorden van dit morgenuur kunt u opgetekend vinden in Lucas 22, daarvan de versen 31 tot en met 34, waar Gods woord aldus luidt. En de Heere zeide: Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. En hij zeide tot hem: Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: Ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Geliefden, wij worden in dit schriftgedeelte bepaald bij een laatste waarschuwing en een laatste bemoediging. We letten allereerst op Satans begeerte, want zie, zegt de Heere, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. We letten ten tweede op Christus' voorbeden, want de Heere zegt: maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoude. We staan ten slotte nog stil bij Petrus' ergernis, want Petrus antwoordt: ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Maar hij zeide: ik zeg u, Petrus, de haan zal niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Ten eerste, Satans begeerte. Als we letten op het verband van onze tekstwoorden, dan zien we dat de Heere Jezus zojuist met zijn discipelen het heilig avondmaal heeft gevierd. Het gebroken brood en de vergoten wijn spreken van het bitter lijden en het sterven van Christus. Om zijn discipelen het leven en de zaligheid te verwerven, moest hij zich tot in de dood vernederen. En daartoe was hij bereid. O, hoe groot is Christus' liefde voor de zijnen! Want hij wist wie ze waren en hij wist ook wat hij van hen kon verwachten. Toch wil en zal hij zich voor hen geven. Waarom? Alleen omdat hij hen met een eeuwige liefde bemint. Nee, niet om iets in hen, maar alleen naar het vrije van Gods welbehagen. Hij weet ook dat het werk dat hij op zich heeft genomen zal gelukken, want er was gezegd: als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zo zal hij zaad zien. Iets van dat zaad mag hij al zien als hij met zijn discipelen aanzit aan het heilig avondmaal. Dan verheugt hij zich al in beginsel over de vrucht van zijn arbeid. Dan verheugt hij zich over het hem toegezegde loon. Hij weet echter ook dat de vorst der duisternis alles in het werk zal stellen om hem dat zaad te onthouden. Satan zal alles op alles zetten om zo mogelijk de discipelen te bemachtigen. Ze zullen straks immers Christus' apostelen zijn. En op het fundament dat zij leggen, zal de kerk van alle eeuwen gebouwd worden. Ze zullen straks het evangelie gaan prediken, dat een middel zal zijn in Gods hand om zaad te geven aan de Zoon. Dat zal Satan proberen te voorkomen. Daarom stort hij zich met al zijn helle machten en met zijn helse listen op de discipelen van Christus. Maar die aanval zal toch afgeslagen worden. Niet omdat de discipelen zo sterk zijn, maar omdat Christus zo sterk is. Want ze worden in zijn kracht, door het geloof, bewaard tot de zaligheid die voor hen is weggelegd. Daarover spreekt de Heer hier met zijn discipelen. Hij zegt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. De Heer richt zich met name tot Simon Petrus, omdat de vorst der duisternis het vooral op Petrus heeft gemunt. Doch Satan heeft niet alleen Petrus op het oog, maar alle discipelen, ook Johannes en Filippus en Matthäus en de anderen, behalve Judas. Judas had hij al en die heeft hij nog steeds in bezit. Maar de elfen en in hen heel de kerk zijn het voorwerp van zijn begeerte. O, laten ambtsdragers en laten Gods kinderen die het ambt der gelovigen bekleden daar toch ernstig rekening mee houden. 24 uur per dag ligt de vorst der duisternis op de loer om hen zo mogelijk te verstrikken. Dat doet hij op alle mogelijke wijze. Soms gaat hij om als een briesende leeuw, zoekend wie hij zou kunnen verslinden. Soms ook gaat hij om als een engel des lichts, om zo mogelijk de uitverkorenen te verleiden. Hij komt altijd van een kant waarvan wij hem niet verwachten. Zo zijn we elk ogenblik in nood. Want het woord dat de Heere tot Petrus sprak en over Petrus heen tot alle discipelen heeft nog kracht. Zie, de Satan heeft ulieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Hij heeft het vooral op de levende kerk gemunt, om zo Gods naam door het slijk te halen en Gods zaak grote schade aan te richten. Zeer begeerd. In de grondtekst staat voor begeren een woordje dat ook vertaald kan worden door vorderen. Door het woordje opeisen. Satan heeft u lieden, u allemaal, zeer begeerd. Hij heeft een zeer ernstige vordering op u. De vorst der duisternis is, evenals ten tijde van Job, voor God verschenen. En hij heeft met grote klem de discipelen gevorderd, opgeëist. Hij heeft gevraagd om hun uitlevering, want hij heeft recht op hen. Juist dat ligt in het woordje begeren uitgedrukt. Satan heeft recht op hen en hij wil zijn rechten doen gelden. Hij heeft recht op Petrus. Hij heeft recht op alle andere discipelen. Hij heeft recht op de hele wereld, want de hele wereld ligt voor God verdoemelijk. We hebben allen gezondigd, niemand uitgesloten. En wij derven allen de heerlijkheid Gods. Daarom eist hij hen op. Hij vraagt om hun uitlevering. En dat doet hij met aandrang, met grote nadruk, met klem. Zeer begeerd staat er, want Satan is daar intens bij betrokken. Daar is hem alles en alles aan gelegen. O, welk een ontroerende zaak is dat toch. Christus kan hij niet opeisen, want aan hem heeft hij niets onreins of zondigs bespeurd. Christus heeft geen zonde gekend of gedaan. Geen bedrog is in zijn mond geweest. Hij heeft nooit onrecht gepleegd. Hij heeft hem meer dan eens verzocht. Maar Christus bleef staande in de zwaarste verzoeking. De overste deze wereld kwam, maar had aan hem niets. Jezus kan hij niet opvorderen. Jezus kan hij niet verklagen. Maar de discipelen van Jezus wel. Hij heeft u lieden, u allemaal, opgevorderd met een hels verlangen. Geliefden, niemand kan ontkennen dat Satan recht op ons heeft. Is het niet zo dat we alle gezondigd hebben? In Adam hebben wij ons aan hem uitgeleverd. Hij is onze vader geworden. De Heer Jezus kon zeggen, gij zijt uit de vader de duivel en wil de begeerte uws vaders doen. Satan heeft macht over ons gekregen en die macht heeft hij uit Gods hand ontvangen. God zelf heeft ons als straf op de zonde besloten onder Satans macht, onder wie we ons gesteld hebben. Dat oordeel kan alleen opgeheven worden als de ongerechtigheid verzoend wordt en als er een gerechtigheid wordt aangebracht die aangenaam is in Gods oog. Nee, met onze vroomheid of met onze godsdienst, met onze tranen en met ons nette leven kan Satans recht op ons niet gebroken worden. Zeer begeerd. Hij heeft met grote nadruk om uw lieden gevraagd, om uw uitlevering gevraagd. Hij heeft uw lieden opgeëist. Toe, hebt u daar al iets van geleerd in uw leven? Hebt u verstaan dat Satan recht op u heeft en dat hij dat heeft gekregen om uw zonde wil? Toe, ging de band der hel wel eens knellen? Hebt u misschien getracht om die band te verbreken? Dan hebt u ook geleerd dat u zich niet aan Satans greep kunt ontworstelen. Gelukkig als we daar iets van mogen leren, want langs die weg krijgen we een ander nodig. Daarom spreekt Christus er met zijn discipelen over. Daarom zegt hij, Satan heeft uw lieden zeer begeerd. Hij heeft u opgeëist. Waarom? Wat wil hij dan? Wel, hij wil u ziften als de tarwe. Voordat het koren werd gemalen, werd de tarwe gezeefd, gezift. Daarvoor gebruikte men een ondiepe zeef die men voor de borst heen en weer bewoog. Wat gebeurde er dan? Wel, het zand viel op de grond en het kaf werd door de wind weggeblazen. Hij heeft uw lieden zeer begeerd, u opgeëist met een intens verlangen om u te ziften als de tarwe. Hij heeft gevraagd, geef ze mij eens, dan zal ik ze op de zeef leggen, zoals koren op de zeef wordt gelegd. Dan zal ik aantonen dat het enkel kaf is, dat het enkel stof en zand is. Ik zal aantonen dat de bekering van deze mensen niets waard is. Ik zal laten zien dat er van hun geloof en van hun hoop en van hun liefde niets overblijft. Ook bij Petrus niet, ja, vooral bij Petrus niet. Want u hebt hem, Petrus, rotsman genoemd. Maar ik zal aantonen dat hij niets waard is. Ik eis hem op. Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden, maar vooral u, Simon, zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Hij heeft het vooral op Simon toegelegd. Vandaar dat de Heer hem bij zijn oude naam noemt. Want Simon gelooft het niet. Simon ziet het gevaar niet. Telkens als iemands naam twee keer achter elkaar wordt genoemd in de schrift, is er iets bijzonders aan de hand. Denk maar aan Abraham. Als hij gereed is om Isaac te offeren, hij heft het mes al op om zijn zoon te doden. Als de stem des Heren van de hemel weer klinkt, Abraham, Abraham, strek uw hand niet uit aan de jongen. Als Mozes vanuit het brandende braambos plots bij zijn naam wordt genoemd, dan horen we de Heren zeggen, Mozes, Mozes, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten. Want de plaats waarop gij staat is heilig land. Wat dacht u van Martha, die zeer bezig was met dienen? De Heere zegt tegen haar, Martha, Martha, gij bekommert en ontrust u over vele dingen, maar één ding is nodig. En om niet meer te noemen, als God Saulus van Tarsen neervelt op weg naar Damascus, dan roept hij hem bij name. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Het is uw hart de verzenen tegen de prikkels te slaan. Telkens als de naam tweemaal wordt genoemd, is er iets bijzonders aan de hand. Zo ook hier. De Heere wil hem als het ware wakker schudden. Simon, Simon. Simon ligt heerlijk te slapen op het rustbed van zijn bekering. Hij is zich van geen enkel gevaar bewust. Juist daarom en juist dan is hij een gemakkelijke prooi van de vorst der duisternis. Vooral op u heeft Satan het gemunt. Simon, o Simon, neem het toch ter harte, want het zou Satans grootste overwinning zijn als hij u in zijn macht kon krijgen. Als hij kon aantonen dat heel uw bekering slechts mensenwerk was. Waarom heeft hij er dan vooral op Simon gemunt? Omdat hij gezegd had, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. O, als Satan dat getuigenis ongedaan zou kunnen maken, dan storten het fundament in waarop Christus zijn gemeente wil bouwen. Christus had immers gezegd, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Daarom zal uw naam voortaan Petrus zijn, want op deze Petra, op deze steenrots, op uw belijdenis zal ik mijn gemeente bouwen. O, hoezeer zou de hel juichen en zich verblijden als dat fundament bewogen kon worden. Dat zal echter niet gebeuren. Waarom niet? Omdat de Heere de getrouwe blijft. In Gods onveranderlijke trouw ligt de zaligheid van de kerk gewaarborgd en verankerd. Ten tweede, Christus voorbeden. Tegenover het woeden van Satan zet Christus zijn maar ik heb voor u gebeden. Het woordje maar duidt op een tegenstelling. De Heere zegt niet, Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, doch wees maar niet bang, Simon, want ik denk dat u nu wel sterk genoeg bent om Satan te weerstaan. U hebt 3 jaar met mij rondgewandeld. Nu weet u toch ongeveer wel hoe u het schild des geloofs moet hanteren? Nee, zulk een maar spreekt Christus niet uit. Hij komt met een ander maar. Geen maar vanuit de mens, maar vanuit de hemel. Maar ik heb voor u gebeden. Hierbij denken we als vanzelf aan het visioen van Zacharia, waarbij hij Jozua de hoge priester zag staan voor Gods aangezicht en Satan aan zijn rechterhand om hem te beschuldigen. Satan eiste hem op. Wel nu, aan de ene kant van Gods troon stond de vorst der duisternis om u op te eisen, zeer begeerig om u te ziften als de tarwe. Maar aan de andere kant van de troon stond ik en ik eiste ook. Ik was ook zeer begeerig. Want u bent van eeuwigheid aan mij gegeven door de Vader. Het is mijn eer om u zalig te maken. En het is mijn eer om straks te kunnen zeggen, zie hier ik, o Vader, en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Ik heb voor u gebeden, opdat Satan beschaamd mogen worden. Ik heb voor u gebeden, opdat u eeuwig zou mogen zingen van genade. Ik heb voor u gebeden, ik ben voor u tussengetreden, want ik ben met mijn hart borg geworden voor u. Daarom heb ik uw zaak tot de mijne gemaakt, want ja, dat is nu precies het werk van de borg. Hij gaat in die plaats van een schuldig volk staan, om dat schuldige volk te verlossen van de schuld, opdat ze tot God kunnen genaken. Hier hebt ge het werk van de tweede Adam, van de laatste Adam, die het opneemt voor de zijne, die het opneemt voor heel zijn kerk, en die niet kan toelaten dat er ook maar één hem ontrukt wordt. Hij stelt zich voor hen in de bres, opdat ze niet weggestormd zouden worden. Hij wist dat ze zonder hem een speelbal zouden zijn van de duivel. Hij wist dat ze het geloof niet konden bewaren. Hij wist dat ze de hoop niet konden vasthouden. Hij wist dat Satan de liefde zo spoedig kan uitblussen. Hij wist dat zij zich alle aan hem zouden ergeren. Hij wist dat ze hem alle zouden verlaten, ook Johannes. Hij wist dat Petrus hem zou verloochenen, zelfs onder vervloeking en eedzwering. Hij wist dat hij van hen geen troost, geen verkwikking te verwachten had. En toch wil hij hen zalig maken. Nogmaals, niet omdat ze zo goed zijn, omdat ze zo trouw zijn, omdat ze zo lief zijn, maar alleen omdat ze begrepen liggen in het welbehagen van zijn vader. En omdat hij hem naar vaders welbehagen uit vaders hand ontving. Daarom zegt hij, ik heb voor u gebeden. Wat zal hij gebeden hebben? Nu, dat is duidelijk. Satan heeft uw lieden zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb gebeden dat het niet zal gebeuren. Ik heb gebeden dat u voor alle verzoekingen van Satan gespaard zult blijven. Ik heb gebeden dat u niet gezift zult worden. Ja, dat hadden we misschien verwacht en ook graag gewild. Dat zou het gemakkelijkst geweest zijn en het aangenaamst voor ons. Wij begeren een weg die met rozen bezaaid is, een weg zonder aanvechting, zonder strijd, zonder moeite. Maar het goud moet beproefd worden, opdat we des te heerlijker mogen blinken. Nee, niet tot eer van mensen, maar tot eer van de Allerhoogste God. En Satan moet beschaamd worden. Daarom heeft hij niet gebeden of de Heer hen uit de wereld zou willen wegnemen, maar of ze bewaard mogen worden voor de boze, opdat ze in zijn klauwen niet zouden omkomen. Gods kinderen moeten er goed op rekenen dat ze niet voor de strijd gespaard worden. Ze worden midden in de strijd geworpen. Maar Satan mag hen ziften en Satan mag hen zeven. En dat houdt wat in, geliefde. O, wie kent de aantijgingen van de vorst der duisternis niet? Wie kent zijn helse aanvechtingen niet? Dan hebben wij geen geweer in de strijd. Hebt u wel eens ooit op de zeef van Satan gelegen, zodat hij u krachtig heen en weer slingerde met de bedoeling om aan te tonen dat er niets van u deugt? Dat heel uw bekering slechts inbeelding is en dat er niets van God bij is, dan vreest u met grote vrezen dat u weggeblazen zult worden als kaf voor de wind en dat er van u niets overeind zal blijven staan. Dan zucht u wellicht, wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, met een onrein hart. Dan gaat u beleven dat u met alles wat doorleefd werd voor God niet kunt bestaan. toch komen ze niet om. Want ik heb gebeden dat uw geloof niet ophoude. Dit betekent dat er in het hart van deze discipelen geloof was. Toen Christus sprak, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Toen heeft hij zijn eigen werk bekroond. Toch is er verschil tussen geloof en geloven. Dat zijn twee zaken. Wat is geloof? Geloof is de band der vereniging met Christus. In de wedergeboorte worden al Gods kinderen door een oprecht geloof Christus ingelijfd. En die band kan nooit verbroken worden, want ze zijn wedergeboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Dat werk kan Satan nooit teniet doen. Daarom is er ook geen afval der heiligen. Die band met Christus blijft, omdat God ervoor zorgt. Maar in de oefening van het geloof kan het zo anders zijn. In de oefening kan het geloof zo inzinken. Zo inzinken dat er schijnbaar niets van overblijft. Zie het maar bij Petrus in de zaal van Caiaphas. Waar was zijn geloof? Toen hij beide vingers van zijn rechterhand opstak en tot driemaal toe onder vervloeking en eedzwering uitriep: ik ken die mens niet. Scheen toen niet alles kaf te zijn? Wat onderscheidde hem toen van Judas? Toch was er een levensgroot verschil. Want Petrus was door het geloof met Christus verenigd. En die band der vereniging miste Judas. En zie, voor die band staat God in. Wonderlijk toch. Hoewel Petrus het geloof niet oefende, was hij toch door het geloof met Christus verbonden en bleef hij met Christus verbonden. O, als die band ook maar even teniet gedaan zou kunnen worden, dan was Petrus weggezonken in een eeuwig ach en wee. Maar zie, Gods werk is niet teniet te doen. Ook al blijkt er naar buiten toe niets van. Maar daarmee heeft Petrus zich niet kunnen troosten, omdat de band der vereniging met Christus bleef. Daarom gaat Petrus anders naar buiten dan Judas. Want Judas ging heen om zich te verhangen. Maar Petrus gaat straks naar buiten met een gebroken hart om zijn zonde bitterlijk te bewenen. Wat is het een zegen dat de zaligheid niet afhankelijk is van de oefening van het geloof. Als de zaligheid afhankelijk was van de oefening des geloofs, dan zag het er maar donker uit. Want dan zou ik alleen zalig kunnen worden als ik het geloofde. Als ik in het geloof stond, dan zou de zaligheid niet vaak vast liggen. Maar nee, de zaligheid ligt vast in het wezen van het geloof, in de vereniging met Christus. De zaligheid ligt vast in Gods werk. Zeker, de troost ligt wel vast in de oefening van het geloof. Want ik kan me er niet mee troosten dat ik, hoewel ik het geloof niet oefen, toch door een oprecht geloof Christus ingelijfd ben. Nee, dat ik door een oprecht geloof Christus ben ingelijfd, dan mag ik pas geloven, staande in de oefening van het geloof. Dan mag ik geloven dat niets mij zal kunnen scheiden van de liefde Gods die in Christus Jezus is. Als Christus toch niet had gebeden, wat zou er van Petrus geworden zijn? Daarom, wat is het een rijke vertroosting, maar ik, Ik heb gebeden. Christus is Satan voor geweest. En heeft hem als het ware de pas afgesneden. Het was Satans bedoeling om met name Petrus zodanig te schudden, te ziften, te zeven, dat er zelfs van het wezen des geloofs niet zou overblijven. Hij was erop uit om Gods werk te niet te doen. Maar ik heb gebeden dat die band der vereniging nooit verbroken zal worden. Gods kerk is van eeuwigheid in Christus verkoren. Ze worden in Christus aangemerkt. De kerk is nooit zonder Christus geweest. Ze zijn van eeuwigheid in Christus verkoren en worden hem in de tijd ingelijfd. De vorst der duisternis mag proberen om Christus van zijn gemeente te scheiden, maar dat zal hem nooit lukken. Wel nu, dan zal de vorst der duisternis het anders doen. Dan zal hij proberen om de gemeente van Christus te scheiden. Hij eist ze op en hij begeert ze te ziften om aan te tonen dat er helemaal geen band van vereniging met Christus is. Maar zie, ook dat leidt schipbreuk. Ik heb voor u gebeden dat die band nooit teniet gedaan zal kunnen worden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar dan zegt de Heere er nog iets achteraan. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Als gij eens zult bekeerd zijn. Was Petrus dan nog niet bekeerd? Jazeker. Petrus was een echte bekeerde discipel. Hij was een lieve discipel van Christus. Maar weet ge hoe het met Petrus was? Hij wist zo goed dat hij bekeerd was. En hij steunde helemaal op zijn bekering. En hij verwachtte het van zijn bekering. Hij stond zeer hoog met zichzelf. Hij was bijzonder zelf ingenomen. Hij zou Christus nooit verloochenen. De anderen misschien wel, maar hij niet. Hij is zelfs bereid om met Christus in de dood te gaan. Dat horen we hem straks nog zeggen. Wat staat hij toch hoog met zichzelf? Wat zijn bekeerde mensen? Bekeerde mensen zijn afgekeerd van zichzelf en zijn toegekeerd tot Christus. Bekeerde mensen verwachten niets meer van zichzelf, maar alles van een ander. Bekeerde mensen hebben Christus nodig. Die hebben in Christus het leven gevonden. En die hebben u nodig om door hem gezaligd te worden. Wie moeten er door Christus gezaligd worden? Onbekeerde mensen. Zullen we het zo eens zeggen? Klinkt misschien vreemd, maar het is waar. Echte bekeerde mensen zijn onbekeerd. Als u een bekeerd mens tegenkomt die bekeerd is, dan is die, als hij echt bekeerd zou mogen zijn, ver van zijn plaats. Want een echte bekeerde is onbekeerd. Niet om onbekeerd te praten en zich onbekeerd voor te doen. Nee, maar die is het in de beleving. In de inleving des harten. Voor de zulke wordt het een steeds groter wonder dat de Heere zich voor hem tot in de dood wilde vernederen, om hun dood te doden en voor hen het leven aan te brengen. Bekeerde mensen steunen niet op hun bekering of op hun gevoel, maar bekeerde mensen steunen op Christus en verwachten het alleen van hem. Die weten, die hebben geleerd dat ze tot hinken en zinken, ieder ogenblik gereed zijn, dat ze van zichzelf tot niets goeds in staat zijn, dat ze van zichzelf niets vermogen, maar ook dat ze alles vermogen door Christus die hun kracht geeft. Weet u wat bekeerde mensen zeggen? Die zeggen hetzelfde als Paulus. Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Weet ge hoe het met bekeerde mensen is? Bekeerde mensen sterven alle dagen. Bekeerde mensen moeten dan ook dagelijks levend gemaakt worden. Wat zijn zulke bekeerde mensen? Zulke onbekeerde, bekeerde mensen, toch profijtelijk voor anderen. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, als u ooit eens uw nek gebroken hebt, Petrus, en als u dwars door uw bekering bent gezakt, zo versterk uw broeders. Als we bekeerd zijn, dan zijn we met onszelf bezig. Dan hebben we het getroffen met onszelf. Dan zijn we tevreden over onszelf. We hebben het. We weten het. We zijn het. Dan worden we onuitstaanbaar voor een ander. En een verwoester van Gods kerk. Want daar is de kerk ten alle tijden door verwoest. Door mensen die het konden. Die het hadden. Die het wisten. Die het waren. Dan zijn we knoerd hard voor een ander. En lopen we met de borst vooruit. En dan pronken we met onze bekering. Maar echte bekeerde mensen beleven dat ze de voornaamste van de zondaren zijn. Het wordt voor hen het grootste wonder als ze zalig zouden mogen worden. Echte bekeerde mensen praten niet over zichzelf. Althans, die kunnen van zichzelf geen goed woord zeggen, maar die prijzen alleen Christus aan, in wie ze alles gevonden hebben. Hem prijzen ze aan en de rijkdom van zijn genade en zijn onbezweken trouw en zijn onbeschrijfelijke liefde. En gij, als gij eens zult bekeerd zijn, zo versterk uw broeders. Hoe dan? Door op mij te wijzen. Ik ben verwinnaar in de strijd en geef mijn volk, dat geen kracht heeft in zichzelf, de zegen. Dat mag Petrus straks gaan doen. In dat licht moet u de brieven van Petrus eens lezen. Hoe teer schrijft hij, hoe ootmoedig, hoe liefdevol. Wat geeft hij God de eer? Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Hij zegt dat ze nu in de kracht Gods, door het geloof, bewaard worden tot de zaligheid, die zeker aan hen geopenbaard zal worden. Merkt u wel dat de zaligheid verankerd ligt in Gods trouw? Petrus wekt de broeders ook op tot heiligmaking, als hij zegt, wetende, dat gij niet door vergankelijke dingen, zilver of goud, maar door onvergankelijke dingen, door het dierbare bloed van het Lam Gods, verlost en gekocht zijt. Wees daarom, als nieuwgeboren kinderkens, zeer begeerig naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt oppassen in de genade en kennis van Christus. Hij vermaant hen ook, wijzend op zichzelf, zijt met de ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoovaardige, maar de nederige geeft hij genade. Zij daarom nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Straks zien we dat Petrus zijn broeders mag versterken. Dan is hij een zwakke Petrus, een ontkrachte Petrus, een hinkende Petrus, die al zijn hulp en kracht alleen van Christus heeft leren verachten. En die bidt, wat wij gaan zingen uit Psalm 138, het vierde vers. Verlaat niet, wat uw hand begon, o levensbron, wil bijstand zenden. Zingen we Psalm 138 en daarvan het vierde vers. Ten slotte Petrus ergernis. Maar zover is het nu nog niet. Petrus moet nog op dat plaatsje komen. Hoor maar wat hij zegt. Ja, wat durft hij te zeggen? Heere, ik ben bereid met u ook in de gevangenis en in de dood te gaan. Heere, hoe kan dat nu? Hoe bestaat het? Weet u wel wat u zegt? Hoe kunt u dat toch zeggen? Weet u dan echt niet wie ik ben? Weet u wel hoe het in mijn hart ligt? Ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. Nee, nog meer. Ik ben zelfs bereid om met u in de dood te gaan. In het evangelie naar de beschrijving van Matthäus zien we dat hij zich eigenlijk nog boven de anderen verheft. Dat kunnen we ook uit deze woorden afleiden. Hij zegt als het ware: ik weet niet hoe het bij de andere discipelen is, maar wat mij betreft, ik ben bereid om met u in de gevangenis en in de dood te gaan. O, hij overschat zichzelf. Wat heeft hij een eigendunk? Huichelt Petrus hier dan? Nee, hij meent wat hij zegt. Zijn hart is in brand gestoken door hartelijke liefde tot Christus. Hij heeft grote hoogachting voor Christus. Alleen blijkt uit zijn praat zo duidelijk dat hij zichzelf niet kent. Hij vertrouwt op eigen kracht en sterkte. En hij vertrouwt op zijn liefde tot Christus. Zo zelfs dat hij meende voorbeden van Christus niet te behoeven. Petrus komt met zijn ja, maar. Ik heb voor u gebeden, Petrus. En dat staat hier in het enkelvoud. Ik heb voor u gebeden. Zeker, Christus heeft voor alle gebeden die hem van de Vader gegeven zijn. Voor alle discipelen, voor heel de kerk. Maar met name heb ik voor u gebeden, Simon. Juist omdat de Satan het op u gemunt heeft. Maar Petrus zegt, Heere, hoe komt u erbij? U hoeft van mij helemaal niet te bidden. Maar dat zal ik nooit doen. Ik zal u echt nooit kunnen verloochenen. Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. Petrus gelooft de Heere niet. Hij meet het beter te weten dan de Heere. Hij gelooft niet dat hij daartoe in staat is. O, hoe onvoorzichtig en roekeloos is Petrus toch. Hij durft tegen alle waarschuwingen van Christus in te gaan. En met wat hij nu zegt, ik ben zelfs bereid om met u in de dood te gaan, Heere. U moet zich vergissen, doet hij zijn schone belijdenis van wel eer teniet. Toen beleed hij Christus als de Zoon van de eeuwige, waarachtige God, als degene die de woorden des eeuwige levens sprak. Maar nu maakt hij hem uit voor een leugenaar. De alwetende wordt hier tegengesproken door een onwetende. Petrus oefent met zijn praat een slechte invloed uit op de anderen. Want in Matteüs 26 staat, desgelijks zeiden ook al de discipelen, als Petrus zich zo krachtig verzet, dan prikkelt hij daarmee de anderen ook tot lichtvaardig zelfvertrouwen. Want ze beginnen allemaal Petrus bij te vallen. Ze zeggen, Petrus heeft gelijk. Dat zal Petrus niet doen en dat zullen wij ook nooit doen. Heren, wat denkt u wel van ons? U moet zich vergissen, want dat bestaat niet. O, wat is toch een mens? En wat is die mens hartleers? Petrus is alweer vergeten dat de Heere zich een keer van hem afgewend had, toen hij zei, ga weg achter mij, Satanas, gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Altijd maar tegenspreken, het beter weten, eigenwijs zijn. En dat tegenspreken heeft Petrus niet gauw afgeleerd. Gelukkig maar dat Christus de getrouwe blijft. Hij wist wie Petrus was, maar hij zeide, ik zeg u, Petrus, de haan zal heden niet kraaien, eer gij driemaal zult verloochend hebben dat gij mij kent. Wat een tegenstelling. Ik ben bereid om met u in de gevangenis te gaan. Nee, wat zeg ik? Ik ben bereid om met u in de dood te gaan. Ach, zegt de Heere, u zult mij vannacht nog tot driemaal toe verloochenen. Wat een tegenstelling. De zonde die Petrus straks begaat, noemt Christus een verloochenen. Wie verloochent Petrus dan? Wel, dan verloochent Petrus zijn zaligmaker, zijn borg. Dan verloochent hij de Christus, de Zoon van de levende God. Verloochenen is hem loslaten, hem prijsgeven, geen hand voor hem uitsteken. Verloochenen, dat is zeggen, ik sta in geen enkele betrekking tot hem. Ik geef niets om hem. Ik ken hem niet eens. Hij betekent totaal niets voor mij. Ik heb geen enkele band aan hem. Ik erken hem zeker niet als de Christus. Hij is voor mij een gewoon mens. Ik ken die mens niet. O, het loochenen van Petrus is een loochenen van Gods werk. Het is een loochenen dat hij Christus kent en dat hij door Christus is gekend. Het is een loochenen van het feit dat hij ooit de liefde van Christus heeft geproefd. Het is een loochenen van het feit dat hij Christus ooit lief gehad zou hebben. Zo laag zal het met u aflopen, Petrus. U zult alles gaan ontkennen. U zult alles verloochenen. Niet pas over een paar jaar, Petrus, maar nu. Nog eventjes. Dan zult u, sterke Petrus, zeggen: ik ken die mens niet. In deze nacht, over een paar uur, eer de haan zal kraaien. Een haan kraait als het nog donker is, bij het krieken van de dageraad. Wel nu, in die korte tijd zult gij mij tot driemaal verloochend hebben. Dan zult ge driemaal gezegd hebben, onder aanroeping van Gods naam, onder vervloeking en eedzwering, dat u mij niet kent. Zo zal het met u gaan, Petrus. Het is opvallend dat de Heere hier de naam Petrus gebruikt. Eerst had hij gezegd: Simon, Simon. Dat was zijn oude naam. Simon, Simon. Vergeet toch niet dat u Simon bent. Vergeet niet dat u geen kracht hebt in uzelf. En nu, nu noemt hij hem Petrus. Ik zeg u Petrus. Waarom? Wel, de Heere gebruikt Simons nieuwe naam, Petrus, rotsman. En dat doet hij terecht. De Heere zegt: rotsman, gij die zo steunt op eigen kracht en sterkte. U zult nog heel diep moeten vallen, voordat u Petrus af wordt. Maar juist dan zult u blij worden met mijn voorbeden. Want in mijn voorbeden ligt uw zaligheid verankerd. Als ik niet voor u gebeden had, rotsman, dan zou er niets van u overblijven. Dan zou het met u gaan als met Judas. Geliefden, wie worden er blij met Christus? Dat zijn geknakte, gebroken mensen. Maar wij willen niet gebroken worden. We willen niet geknakt worden. Hoe meer de Heere ons wil vernieuwen, hoe meer wij ons verzetten, toch, om het leven in Christus te vinden, moeten we het leven uit eigen hand verliezen. Het kan niet anders. Als we het leven uit eigen hand gaan verliezen, dan betekent het dat we gaan sterven aan onszelf. Sterven aan eigen wijsheid. Sterven aan eigen krachten. Aan onze bekering. Aan ons inzicht, aan alles wat van ons is. Wat is het een zegen als daar iets van geleerd mag worden in de praktijk van het leven. Dan leren we onszelf kennen. Dan worden we doodsbenauwd voor onszelf. Dan gaan we geduriglijk vrezen. Dan zijn we met ootmoed bekleed. Dan zoeken we het in de laagte en zie, die nederigen geeft God genade. Ze worden blij met Christus en ze willen van niemand weten dan van Christus Jezus alleen en dien gekruisigd. Toch heeft ook deze opmerking van Petrus Christus pijn gedaan. Wat is dat een bittere druppel geweest in zijn lijdenskelk. De discipelen beginnen zich nu al te ergeren. Ze komen nu al in opstand. Hij heeft al wat tegenspraak van zondaren moeten verdragen, maar ook van zijn eigen volk. Daarvoor moet hij nu boeten, om straks als een reine maagd te kunnen stellen voor het aangezicht zijns vaders. Er ligt in dit gedeelte van Gods woord ontzaglijk veel onderwijs. Het is een weldaad, een zegen dat God mensen bekeert. Mensen die niet bekeerd willen worden, die wordt hij te sterk. Hij draait hen om, zodat de zonde hun de dood wordt en Gods gemeenschap hun hoogste goed. Wat is uw hoogste goed? Bent u al omgekeerd? Welke kant kijkt u uit? Denk erom, als u ooit voor God wilt kunnen bestaan, dan zult u die God hier nodig gekregen moeten hebben. Dan zult u zich afgekeerd moeten hebben van de zonde en van de wereld. Hoe gelukkig zijn ze die dat verlangen naar God mogen kennen. Die honger en dorst naar zijn gemeenschap. Die droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid. Zeker, God brengt zulk een mens er wel van af om te proberen het zelf met God in orde te krijgen. Hij brengt ze aan het eind met zichzelf, opdat er in hun leven plaats komen voor een ander. Plaats komen voor de gezegende zaligmaker, die zondaren, verloren in zonden en schuld, zalig maakt. Wat al zaligheid wordt er genoten, als het oog voor die zaligmaker wordt geopend. O bekommerde, om der zonde wil. Het worden u gegeven, vandaag nog, om met een gebroken oog op deze Jezus te mogen staren, om de ruimte in hem te zien en zich daarover te verheugen. Maar pas op, want weet u wat er dan gebeurt? Dan menen ze dat ze er zijn. Dan gaan ze zingen en roemen en dan worden ze groot met datgene wat ze uit genade ontvingen. Het worden grote christenen, zonder Christus. Dat blijkt wel als je zo eens je oor te luisteren legt. Dan hebben ze het over, ik heb dit mogen beleven en ik heb dat mogen zien en ik was zo en zo gesteld. Het is allemaal ik, ik en nog eens ik. Maar Christus moet alles worden. Daarvoor is een weg van afbraak nodig, een weg van ontgronding, van ontlediging, van ontbloting. En daar willen u en ik niet aan. Daar vechten we tegen. Daar verzetten we ons tegen. En tegelijkertijd beroven we onszelf van zo ontzaggelijk veel zaligheid. Daardoor leiden we een leven dat niet strekt tot verheerlijking van Gods naam. O, dat we onszelf er eens voorover kregen. Hij houdt zich over. Een ellendig en arm volk, maar dat mag op de naam des Heren vertrouwen. Dat volk mag in Christus alles vinden wat ze tot zaligheid behoeven. Daardoor wordt God verheerlijkt, want dat is tot verheerlijking Gods. Als er een volk is dat op hem steunt en dat het bij hem zoekt en dat het alleen van hem verwacht, een volk dat daar iets van kennen mag, is een volk dat zucht naar het einde, dat verlangt naar de uren, waarop ze geheel en al verlost zullen worden van zichzelf. Waarop de oude mens de laatste adem zal uitblazen. Dan zullen ze nooit meer Christus van zijn eer beroven. Integendeel, dan zullen ze hem alle liefde waardig schatten. Dan zullen ze de kroon voor hem neerwerpen, jubelend. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen zij, om uw trouw en goede tieren heen. Al eer en roem gegeven. Amen. Zingen we tot slot Psalm 74, het 12e vers. Psalm 74, vers 12, gij evenwel, gij blijft dezelfde, o Heer. eindigen wij met de bede van de avondzang. O Vader, dat ons uw liefde blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ter neer. Drieëne God, u zij al de eer. Amen.